Wij lezen Malachi 1. De last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lieden lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Ofschoon Edom zeide, we zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. Alzo, zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in der eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien. En gij die dus zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? En ben ik een heere? Waar is mijn vreze? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams? Maar gij zegt, waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede verontreinigen wij u? Daarmee, dat gij zegt, des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat toch uw vorst, zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen? Nu dan, smeek toch het aangezicht Gods, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen? Wie is er onder u, die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen, en aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij ontheiligt dien. Als gij zegt, des Heeren tafel is ontreinigd en haar inkomen haar spijzen is verachtelijk. Nog zegt gij, zie, wat een vermoeidheid. Maar gij zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere der Heerscharen. Gij brengt ook hetgeen dat geroofd is en dat kreupel en krank is. Gij brengt ook spijsoffer. Zal mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere? Ja, vervloekt zij de bedrieger die een mannetje in zijn kudde heeft en de Heere belooft en offert wat verdorven is. Want ik ben een groot koning, zegt de Heere der Heerscharen. En mijn naam is vreselijk onder de heidenen. Tekst voor de preek vindt u in Malachi 1 vers 6. Malachi 1 vers 6 en dan deze woorden. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten, achtereenvolgens nog een laatste stem van een vader die gekwetst is. Nog een laatste stem van een vader die gekwetst is. Wat de eerste hoorders van Malachi's boodschap nog niet weten, weten wij wel. Namelijk dat Maleachi de laatste profeet is van het Oude Testament. Na hem zwijgt de Heere ruim 400 jaar. Dat is het. Maleachi profeteert. En mensen horen het aan. Zoals ze de andere profeten hebben aangehoord. Na Maleachi zwijgt God. Er is genoeg gezegd. Er is gezegd wat er gezegd moest worden. En dan zwijgt God. Vier eeuwen lang. Heel dat Oude Testament dat Maleachi afsluit, is zwanger van de belofte. De komende Messias. Die Messias, de Heere Jezus, had God al aan Adam beloofd in het paradijs. En elke keer is de Heere op die belofte teruggekomen. En elke keer heeft hij zijn profeten gestuurd om zijn volk erop te wijzen. Door de ontrouw van Israël heen. Door de diepten heen. Door de oordelen heen. Elke keer heeft God gewezen op die belofte. Dat Christus komen zou. En nu horen ze 400 jaar die belofte niet meer. Dat is wat. Vier eeuwen lang geen Christusprediking. Niets van het alles. Het is na de ballingschap. De Perzen overheersen het volk van Israël. Nou ja, volk. Een armoedige rest. En een beetje gegroeid. Dat was een ruim 100 jaar uit de ballingschap terug. Maar stelt niet veel voor. In zekere zin kun je zeggen dat het geen spectaculaire tijd was waarin Maleachi profeteerde. Er gebeurden geen bijzondere dingen. Maar wat je wel merkte onder het volk, dat was teleurstelling. Teleurstelling. Economisch was het geen bloeitijd. En dat herstel van het Rijk van David, waar de vroegere profeten zo rijk over gesproken hadden, maar dat bleef uit. Daar zagen ze niets van. De heerlijke profetieën. De heerlijke toekomst die beloofd was, bleek allemaal loos, leeg te zijn. Maar teleurgesteld. Ook teleurgesteld in de tempel. Teleurgesteld in dat altaartje wat daar stond. Haalden eigenlijk hun neus ervoor op. Nee. Het staat zo mooi allemaal in de Bijbel, maar de praktijk is veel weerbarstiger. Toch? soms zo weerbarstig. Die misschien vanavond wel met opstand in je hart zegt. Ja, dank, dank. Waarvoor eigenlijk? Waarvoor? Dat is allemaal zo mooi. Als je God dient, kun je zegen verwachten. Maar de praktijk? Zo anders. Ja, de profeten die hadden gesproken over een heerlijk rijk. Messiaans rijk. Het zou zelfs de heerlijkheid van David en Salomo's rijk overstijgen. Hebben gesproken over een vrederijk. Dat de stoutste verwachtingen te boven ging. Wat zie je ervan? Niets van het alles. Het woord van God, dat blijkt niet waar te zijn. Toch? We zongen vanmorgen toch, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En als God je niet geneest, en nu spreekt God tot zijn volk Israël. En niet alleen tot, want daarin is eigenlijk Maleachi toch wel vrij uniek. Hij spreekt ook met dat volk van Israël. Hij stelt vragen en hij krijgt antwoorden. We moeten ons dat zo voorstellen dat Maleachi daar op dat tempelplein is en namens de Heere die vragen stelt en de antwoorden terugkrijgt. En zo zijn ze met elkaar in gesprek en zo weet de Heere door de mond van Maleachi zijn boodschap helder en klaar achter te laten bij dat volk. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Nog één keer, anders dan het volk gewend was. Nog één keer zal God met hen spreken. En dan dooft de vlam het vuur van de profetie. God zal nog één keer spreken, maar op een andere manier in de hoop dat ze horen. In de hoop dat ze verstaan. In de hoop dat ze gehoorzaam zullen zijn. De Heer heeft het op alle mogelijke manieren geprobeerd. En nu zal hij toch één keer doen. Door niet alleen zich te richten tot het volk. Maar met dat volk in gesprek te gaan. Het volk dat zich verongelijkt voelt. Zich teleurgesteld voelt. Ze waren er nog bij opgevoed, dat kun je lezen in Deuteronomium 28. Als je de Heere dient, krijg je zegen. Als je op hem vertrouwt, dan is er overvloed. Dan zul je weten dat je woont in een land dat vloeit van melk en honing. Maar als je God verlaat, ja, dan heb je vloek. Smart op smart te vrezen. Dat is de kindertjes ingeprent, de Joodse kindertjes, van geslacht op geslacht. Dat is niks van waar. Helemaal niets van waar. Eigenlijk kampt het volk met diezelfde strijd waar ook Asaf mee te maken had. Het lijkt eigenlijk nog wel beter dat je God vaarwel kunt zeggen. Hè? Dan krijg je zegen. Maar als je God probeert te dienen, als je het nauwgezet neemt, nou, dat zien ze toch? Ervaren ze toch? Dat is toch de praktijk waar ze elke dag tegen aanlopen. Dan gaat Maleachi onderwijzen. Dat spoedig, het zal nog wel 4 eeuwen duren. Maar dat spoedig het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze openbaar komt. In hoofdstuk 4, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dat is de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dat is de grote vergissing die de Joden en velen onder ons maken. Als je de Heere dient, ja dan denk je dat je tijdelijke voorspoed en welvaren krijgt. En dan blijkt dat de Heere het vaak exact andersom doet. Maar waarin is dan het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze? Wel, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het onderscheid ligt in het kennen en het omhelzen van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het gaat niet om een goed gevulde portemonnee. En het gaat niet om gezondheid. En het gaat niet om voorspoed en welvaart. Maar de zegen ligt in het kennen van de Heer Jezus. En, zegt Jezus later, wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Daar gaat het om. En dat is het geluk van Gods volk. Niet uit Abraham gesproken. Ja, ook wel die uit Abraham kwamen. En uit de heidenen. Maar dat is het geluk van Gods volk. Als arme verloren zondaren aan de voeten van de Heer Jezus terechtgekomen is. Dat is de grote zegen. Dat straks de Heer Jezus geboren wordt in Bethlehem als Jood onder de Jood. Als dat gezegd is, dan zwijgt hij. Ik kan bijna zeggen, duidelijker kon hij het op het laatst niet zeggen. Nog een keer, grote onderscheid ligt in het kennen van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Onze tweede gedachte. Nog een laatste stem van een vader. Ben ik dan een vader? Zo staat er in vers 6. Ben ik dan een vader? Nou, dat is voor het volk geen vraag. Daar zijn ze het roerend mee eens. Jazeker, Maleachi. De God van Abraham is onze vader. Het is waar dat in het Nieuwe Testament die vadernaam veel heerlijker geopenbaard is. Het is waar dat in het Nieuwe Testament die vadernaam is gaan openbloeien. Dat is zeker waar. Het is waar dat God zich in het Nieuwe Testament veel duidelijker als vader openbaart dan in het Oude Testament. Maar dat wil niet zeggen dat die vadernaam er onder het Oude Testament niet is. Psalm 33. Jesaja 63, daar beleid Jesaja met het volk, Heere, gij zijt onze vader. Wat betekent dat? Die vadernaam die in het geding is. Wat wil dat zeggen op deze dankdag vanavond? Eerste plaats, als de naam Vader wordt uitgesproken, dan veronderstelt dat iemand is die een kind heeft. Een zoon, in dit geval. Dus je kunt nooit de vadernaam uitspreken, zonder de zoon. Want als de zoon er niet is, dan heb je geen vader. Dat is zo'n wonder, mysterie. Kijk, Allah is geen vader. Oh, ik weet wel dat sommigen een heel verwrongen beeld kunnen hebben van hun vader. Vaders die hebben gefaald. Maar hij wil daarom nog niet zeggen dat er in die vadernaam iets teers ligt. Heel teer. God is vader in de eerste plaats van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. De zoon ontving niet de goddelijke natuur van de vader. Maar dat kun je wel begrijpen, hè? Een kind wordt verwekt door de vader. Wel, de Heer Jezus heeft niet van zijn vader zijn goddelijke natuur gekregen, want de Heer Jezus was tezamen met de vader van eeuwigheid God. En is tezamen met de vader van eeuwigheid God. Maar de Heer Jezus ontving wel zijn persoon zijn van de vader. Betekent dat? Wel, al zou je een eeneiige tweeling hebben die als twee druppels water op elkaar lijken, dan zijn het nog steeds twee onderscheiden personen. Dus wat maakt de vader tot vader? Wel, dat hij van eeuwigheid de zoon gegenereerd heeft, voortgebracht. Ja, daar gaat ons verstand natuurlijk ver te boven, maar dat betekent, om het maar eenvoudig te zeggen, de vader is niet de zoon en de zoon is niet de vader. Zij hebben verschillende eigenschappen. Het zijn twee onderscheiden personen. De vader zal straks niet lijden aan het kruis, dat doet de zoon. Maar de zoon is niet degene die het initiatief van alles neemt. Dat doet de vader. Dat hopen we zo dadelijk te zien. Dus de vader, die brengt van eeuwigheid de zoon voort. En die zendt zijn zoon naar deze aarde. En wat gaat die zoon doen? Die gaat die vadernaam verklaren. En die gaat die vadernaam openbaren. De zoon is de weg tot de vader. Het gaat er in de kennis van de Heere Jezus niet om dat je maar gered bent. En dat je niet naar de hel hoeft. Dat je naar de hemel kunt. Nee, er is nog iets veel heerlijkers. Iets veel schoners, iets veel teders, namelijk dat de zoon je terugbrengt naar het vaderhart van God. Dat is het. Zoon brengt je terug in het vaderhart van God. En die vadernaam, die is in Maleachi 1 in het geding. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? En die vadernaam, die is in het geding, in de kerk van vandaag aan de dag. Nou, dat kunnen we dus wel begrijpen. Zodra je het over een vader hebt, dan weet je, die vader heeft tenminste Eén kind, anders kan hij geen vader zijn. De vadernaam veronderstelt de zoon. En dat betekent dat wij nooit de Heere kunnen dienen. En dat we nooit de Heere kunnen kennen zonder de zoon. Kent u de Heer Jezus, zoon? Dan kent u ook de Vader. Maar als je de Heer Jezus niet kent, dan heb je geen Vader. En dan moet je voor jezelf zorgen. Ben ik dan een vader? Ja. Daar waren de Joden het wel over eens. Daar gingen ze prat op. Zeker, Heere, u bent onze vader. Er is nog iets over die vadernaam kunnen zeggen. Ik heb net gezegd, je mag die vadernaam nooit losmaken van de zoon. Dat kan niet. Anders praat je over een man, niet over een vader. Die vadernaam betekent ook dat het initiatief van hem uitgaat. En in Maleachi 1 gaat het dan over verkiezing en over voorzienigheid. Verkiezing en voorzienigheid. En als je die twee nu losmaakt van de Heere Jezus, dan gaat het niet goed. Dan krijg je een geheel verkeerd beeld over de verkiezing. Dan ben je onverantwoordelijk bezig. Dan beproef je, verzoek je God in het leven van alle dag. Dus de vadernaam wil ook zeggen, het initiatief gaat van hem uit. Het is ook zo. Daar heeft Joël ook van geprofeteerd. Hè, dat de jongelingen dromen zien. Omdat de vaders perspectief bieden. Daarom krijgen de jongelingen vooruitzichten. Hoop op de toekomst. Wel, zo gaat het initiatief van God uit. Kijk maar. Hij zegt dus Maleachi staat op dat tempelplein met al die mensen. En dan zegt Maleachi namens de Heere, ik heb u lief gehad. O ja, zeggen ze. En waarin heeft u ons dan lief gehad? Waaruit blijkt dat dan? Een klein ellendig restje Joden overgebleven, arm economisch gaat het helemaal niet voor de wind. Een Perzisch vorst die over ons regeert. We voelen ons eigenlijk bedrogen, we voelen ons eigenlijk genomen, hoopvol gestemd. Hebben we Babel verlaten en nu zijn we ruim 100 jaar verder. En waarin hebt u ons dan lief gehad? En dan gaat de Heere terug naar dat allereerste begin. Allereerste begin. Hij was niet de Jacob Ezo's broeder. Een tweeling. Een tweeling met dezelfde vader en met dezelfde moeder. Er was geen verschil in die jongetjes. Toch heb ik Jacob lief gehad, uw stamvader. U bent ernaar genoemd, Israël. De man die zich daarbij Pnio vorstelijk gedragen heeft met God. En waarin lag dan het onderscheid? Was Jacob dan beter dan Esau? Wel, nee. Heeft u aan mij te danken? Aan mijn verkiezende liefde heeft u dat te danken? Daar gaat het over. Van mij gaat het initiatief uit. Om een volk te verkiezen. En aan dat volk mijn naam te openbaren. Dat gaat van mij uit. Naar het allereerste begin terug. Dus God heeft Jacob aangenomen. Lief gehad. En Esau heeft hij gehaat. U kunt zich eraan stoten. Maar daar stoort God zich niet aan. De oorsprong van het volk van de Joden ligt in Gods verkiezend welbehagen. En de oorsprong van de zaligheid van zondaren ligt in dat vaderhart van God. Waarom de een wel en de ander niet? Maar die vraag moet je niet losmaken van de Heere Jezus. Maar dat gaat niet goed. Dan word je boos. Dan word je opstandig. Dan krijg je God de eer niet. Maar als arme zondaren nu door genade de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En de Heere Jezus brengt hen terug naar het Vaderhart. Kun je alleen maar diep, diep verwonderd zijn. Waarom mij? Waarom hebt u mij eruit gehaald? Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Voor de grondlegging der wereld. Waarin heeft hij ons dan lief gehad? Ach, laten zich Johannes. Hierin is de liefde Gods. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon aan ons gegeven heeft. Dat is het. Dat is het grote wonder. Psalm 147 zingt ervan. En zo wou hij met geen volkeren handelen. De omliggende volkeren wisten niet dat er een Messias komen zou. Maar Israël wel. De heidenen hadden niet iets om eruit te zien. Maar Israël wel. Waarin heb gij ons lief gehad? Wel. Waren niet Jacob en Esau broers van elkaar? En ik heb Jacob, uw stamvader, lief gehad. En Esau, die heb ik gehad. U moet dat maar lezen in die volgende verzen. Heel dat landschap en die koninkrijken van Edom, van Esau, worden verwoest tot een woestenij. En uw ogen, staat er in vers 5, die zullen het zien. Die zullen het zien dat ik u heb uitverkoren en Esau niet. Ja, en Esau die denkt zichzelf wel te redden in vers 4. En die denkt zichzelf er wel weer bovenop te krijgen. Maar het zal niet gaan. Gaat. Achteruitgesteld. Jacob. Jacob heb ik lief gehad. En hoe kun je dat nou zien? Jacob's Gods beminde is. Aan twee dingen. Ten eerste dat Jacob een verwrongen heup krijgt. Dus God geeft Jacob een klap op zijn heup, dat hij nooit meer recht kan lopen. Dus voortaan gaat hij mank door het leven. En in de tweede plaats dat hij de zegen krijgt. Want dan zegent God hem. Lees maar na. In Genesis 32 in die volgorde. Eerst de klap op de heup. En dan de zegen. En dan stel ik me dat zo voor, hè. Als dat voorbij is, dat dan Jacob naar zijn vrouwen gaat en dat Lea en Rachel verschrikt kijken en ze zeggen, man, wat is er gebeurd? Ik heb overwonnen, zegt Jacob dan. Zie je, daar worstelden ze mee. Die vraag naar het lijden. Met die teleurstellingen. Dat is ook andere verwachtingen van het Messiaanse vrederijk. Nog een keer. Dan komt Jacob terug bij zijn vrouwen. Hinkende, geslagen, bezweet van de worsteling met God. En die vrouwen zeggen, man, wat is er gebeurd? Ik heb overwonnen. Ik heb God overwonnen. Ik ben als de overwinnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Ik heb de zegen, vrouw. Ik heb de zegen. En die heb ik aan God te danken. Want het initiatief ging van God uit. Daar aan de Jabok. Ja. Was niet Esau uw broeder? En nochtans heb ik Jacob lief gehad. En Esau heb ik gehad. En dan nog iets. Hè. Gods voorzienigheid. Ben ik dan een vader? En een vader veronderstelt een zoon. Je moet het niet op God wagen buiten de Heere Jezus om. Dat is God verzoeken. Maar wie in Christus op God vertrouwt, geen gevaar te vrezen. Echt niet. Lees maar na thuis in Matthäus 6. Hoe liefelijk de Heere Jezus daar zijn discipelen onderwijst in die vadernaam. Pas al eerder gezegd. Dan worden de discipelen vrijgesteld van al die aardse zorgen. Ze mogen wel zorgen. Maar dat komt pas op de tweede plaats. Ze mogen in de eerste plaats en voornamelijk het Koninkrijk God zoeken. Dat wil zeggen dat ze zich als het ware bezighouden met het Rijk van God. En dat is toch een heerlijke bezigheid. Dat is toch een aangename werkzaamheid. Om de wonderen van de Allerhoogste te overpeinzen. Het wonder van de vergeving. Het wonder van het Rijk van God dat elke dag groter wordt. Uw Koninkrijk komen. En ondertussen zorgt die Vader. Kijk maar naar de leliën van het veld. En kijk maar naar de vogels van de hemel. Uw Vader weet wat u nodig heeft, eer hem daarom vraagt. Wees toch niet bezorgd, want uw Vader zorgt. Uw Vader zorgt. Ja, dat woordje voorzienigheid, dat staat nergens in de Bijbel. Het komt wel uit de Bijbel. Genesis 22, hè, daar vraagt Isaac vader naar de vuur. Hout, maar waar is het lam? En dan zegt Abraham, ja mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zorgt de Heer zelf voor. Dus dat betekent nog een keer dat wij Gods voorzienigheid nooit los mogen maken van de Heer Jezus. Dan ben je God aan het verzoeken. Met al je verstand. Met al je verantwoordelijkheid, buiten de Heere Jezus, dan ben je God aan het verzoeken. Dan ben je onverantwoord bezig. Maar in dat lam is er een Vader die zorgt, toch? Toch? Die Vader die kon toch niet van zijn volk af? Wat hebben meerdere onder het Oude Testament gepleit? Wat zult u dan met uw grote naam doen? Mozes, Jozua, ze stonden in de bres, Ezekiel. Wat zult u dan met uw grote naam doen? Want die vadernaam, die is in het geding. Die Vader die zorgt voor zijn volk, die zorgt voor zijn kerk. Wat is dat een kostbaar leven, als je mag schuilen in Gods voorzienigheid. Wat heeft Abraham daar een vrede gehad? Als die man op gekeken op zijn kind, dat weet ik uit ervaring, dan is dat hart verscheurd. En als Abraham zijn stem te luisteren, zijn oor te luisteren had gelegd bij allerlei stemmen, dan zou zijn hart gaan kloppen van angst en van verschrikking. Maar als hij schuilt in Gods voorzienigheid, dan kan hij zijn jongen met vrede aankijken en zegt, Isaac, luister, daar zorgt God voor. Daar zorgt God voor. Want Gods volk heeft een Vader in de hemel, in Christus. In Christus. Daar gaat het vanavond in de eerste plaats om. Wie is de Heer Jezus voor? Kent u hem? Is Christus uw borg, uw zaligmaker? Kent u de persoon van Jezus? Onderscheiden van de persoon van de Vader. Maar wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. En die mag schuilen voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel. In de schoot van de Vader. Want hij zorgt, ook als het leed genaakt. Ja, dan moeten zelfs alle dingen medewerken ten goede voor degene die daar zijn. Naam genoemd zijn. Heeft u een Vader in de hemel? Ja? Kijk, dat geloof in Gods voorzienigheid, dat wordt niet beoefend bij de afwezigheid van leed en tegenslagen. Maar het geloof in Gods voorzienigheid wordt juist geoefend bij de aanwezigheid van leed en tegenslag. Weet je, wanneer je vader op het beste leert kennen in de bangste tegenstand. Een vader in de hemel. En nu onze derde gedachte. Nog een laatste stem van een vader die gekwetst is. Dat is dankdag, hè? En dan geven we de Heere wat. Want we zijn dankbaar voor alles wat we hebben gekregen. En weet je wat nu het mooiste klinkt in de oren van een vader? Als een kind zijn vader eert. Vader. Die naam. En dan niet alleen met de mond, maar ook met het hart. Vader. Dat je daarin erkend wordt. En gerespecteerd wordt. Nou, lees eens met me mee. Ook lieve jeugd. Een zoon zal de vader eren. Zo staat het, hè? En dat Hebreeuws dat betekent, ja, dat is vanzelf. Dat is logisch. En iedereen op dat tempelplein dat knikt, jazeker. Hoor, ik weet wel, je hoeft je vader niet te eren in de zonde. Dat is wat anders. Maar onder de gewone omstandigheden, dat was vanzelf. Een zoon had respect voor zijn vader. En eert zijn vader. En heeft ontzag voor zijn vader. Nog een keer, het Hebreeuws, dat veronderstelt vanzelfsheid. Zijn we dan niet heel ver weg, al in het natuurlijke? Een zoon zal zijn vader eren. Zou de Heere dat voorbeeld nog kunnen gebruiken onder ons, hier in Scherpenisse? Dat de jongens hun vader eer, achting voor hem hebben. Hem niet tegen wensen te spreken. Hem gehoorzaam zijn. Hem eer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Deze vader voelt zich gekrenkt. Hij voelt zich gesmaad. Hij voelt zich onteerd. Hoe dan, vraagt het volk? Wat is de grond van deze beschuldiging? Weet je het echt niet? Dat ze de vader onteeren? Of doen ze maar alsof? Wel, dan zal de Heer hen gaan onderwijzen. En hij zegt, weet je, jullie mij onteren door gebrekkige offergaven op het altaar te offeren. En dat gaat tegen mijn uitdrukkelijke bevel in. Want ik heb duidelijk door de mond van Mozes jullie onderwezen dat als jullie wat brengen tot het altaar, dan mag dat dier niet ziek zijn, het mag niet kreupel zijn, er mag geen gebrek aan gevonden worden. Het beste van het beste. Elke keer lees je het, een volkomen lam. Een volkomen lam. Want het dier dat wijst heen naar de Messias die komen zal, een volkomen zaligmaker. Kijk, en als ze sjoemelen met de offers, met de dieren waar ze zelf niets aan hebben, die geven ze aan de Heer. Kost het niet wat. Ja, maar bedenk wel even dat het volk arm was toen. En dat ze probeerden dan zo goed mogelijk de wetten van Mozes na te leven. We kunnen die mensen toch wel begrijpen als je niet al te rijk bent en je moet aardig wat kindermonden voeden, dat er dan maar een kreupel schaap wat minder opbrengt op de markt aan de Heere gegeven wordt. Vader wordt onteerd omdat er gesjoemeld wordt met zijn kind, met zijn enige, met zijn zoon, met de Heere Jezus. Geef ze aan uw vorst, aan die Perzische stadhouder. Ga daar eens naartoe om hem een gunst te vragen. En dan moet je een schurftig schaap meenemen. Dan moet je een rund meenemen wat mank loopt. Of dat op sterven na dood is. Zal die vorst je ontvangen? Zal die vorst blij zijn? Zo gaan jullie met mij om. Wat een ondankbaarheid. Ja, wat is eigenlijk hun ondankbaarheid? Wel dit. Dat hun gedachten niet helemaal en alleen vervuld zijn van hun vader. Beheerst worden door hun vader. Dat is het. En op twee terreinen, als het gaat om de verkiezende liefde en als het gaat om Gods voorzienige zorg. Dat zijn de twee dingen die in het gedrang komen, ook in onze tijd, waarin de vadernaam miskend, gesmaad, onteerd wordt. Maar wanneer gaan we de liefde des vaders kennen? Wel, als het hier in je ziel overtuigd is, ik moet verloren gaan of vergeving ontvangen. Weet ik daarvan af in mijn leven? Je moet nou verloren gaan of vergeving ontvangen. Het moet een keer met de rug tegen de muur vastgelopen. Want anders hebben wij een godsdienst, wat niet anders is dan religieus gevoel. Niet anders. Maar dat. Een godsdienst zonder de Heere Jezus. Er moet een keer bloed zijn. Er moet een keer een ander zijn die me redt. Het moet een keer hopeloos buiten hoop zijn, wil Christus mijn hoop zijn. Ja, nog een keer. Het volk was niet rijk. Economisch stonden ze er niet goed voor. Het was al te begrijpen dat ze wat de mindere dieren naar voren schoven. Nee, God had het volkomene. Het volmaakte. God wil geen afdanketje. Zijn vadernaam is in het geding. Zijn vadernaam is in het geding. God eist volkomen betaling. Nou, je moet maar arm zijn. Wat dan? Je moet maar niet wat hebben. Wat dan? Nou, dan zal ik je zeggen wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. Wat je niet moet doen als je arm bent en je hebt niet om te betalen. Dan moet je dus niet een gebrekkig schaap of een manke koe naar voren schuiven. En zeggen, ja heren, ik ben niet rijker. En ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen. Dat moet je niet doen. Om met goedkope aardse goede eigenschappen je zonde willen uitwissen. Ik doe wat ik kan. Dat moet je wel doen. De ere van de Vader is in het geding op deze dankdag. Wat moet je wel doen? Net als die jongen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Want die vader die staat vanavond op de uitkijk. En wat dacht je dat die vader nou wil dat je zo'n schurftige schaap naar voren schuift? En dat je zo probeert die vader te verzoenen. Nee, natuurlijk niet. Die vader die kijkt als een jongen er aankomt. En dan komt hij lompen gehuld, sterk vermagerd, al stinkt hij. Al is er niets bekoorlijks aan. Zijn vaderhart gaat kloppen als die jongen terugkomt. Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. Opdat verloren zonen en dochters door hem omhelst zouden worden. En dat er blijdschap zou zijn in het huis van de vader. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Kom, slacht het gemeste kalf. Kom, geef die jongen een nieuw kleed. Doet een ring aan zijn vinger. Schoon aan zijn voet. Het feest gevierd. Heer, waar komen we mee op dankdag? Komen we in lompen gehuld. Als een ondankbare hond. Net bij de zwijnen vandaan. Omdat je weggelopen bent. En weer weggelopen bent. Wel, daar kun je niet afkopen. Want deze vader die wil niet iets van u hebben. Hij wil jou hebben. In je lompen. In je vuilige. En dan dat tweede. Zou die vader nou niet zorgen? Kijk gemeen. Het doet me oprecht zeer in deze coronacrisis dat die vader nou gewantrouwd de kerk. Wat is God nu om Christus wil mijn vader of niet? Wel, wat hebben wij dan beleden? Vanmorgen met zondag 10. En nu met zondag, nee. Is dat nou alleen maar een lippenbelijdenis? Of zeg je, ja, maar wacht eens even. Alles uit zijn vaderlijke hand. En daarom vraagt de Heere van nou, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Waar is die? Als ooit de kerken een boodschap hadden gehad, dan was het nu om de wereld te laten zien. Ja, maar luister. Onze statenvertalers, terwijl er ik weet niet hoeveel dood werden uitgedragen, omdat de pestmoeder daarin leidde, die zijn doorgegaan met het vertalen van de schrift. Nee, dat was niet God verzoeken. Die God vertrouwt. Die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Moeten wij dan net als de wereld over besmettingen gaan spreken? Ben ik dan een vader? Maar waar is mijn eer? Zijn eer is in het geding. Of heb u geen vader in de hemel? Ben ik nog zo ver bij de Heere Jezus vandaan? Dat het zich op die vader weg is. En maar klagen. Ze had het zo anders verwacht na de ballingschap. Aards koninkrijk, niet veel van terechtgekomen. Er zal ook niet veel van terechtkomen. Daar geloof ik niks van. Totdat de Heere Jezus terugkomt. En ondertussen, dan bloeit dat rijk van Davids grote zoon. Doordat ook heidenen toegevoegd worden tot de gemeente die zalig. En wel, dat rijk van David, dat krijgt ongekende grenzen, wereldwijd. Zo zorgt hij voor zijn kinderen, door de bangste tegenheden heen. Groeide de kerk. Ik zal nog één voorbeeld geven, de Puritijnen, zeer godvrezende mensen, bij wie ik niet in de schaduw durf te staan. Die hebben hun bloed gegeven om de kroonrechten van Christus in de kerk. Was er maar één koning. En dat was Jezus. En die Jezus, die heeft hem de vadernaam verklaard. En dat weet ik bij ervaring. Als ik schuilen mag in zijn voorzienigheid, dan heb ik vrede. Maar als ik luister wat er allemaal gezegd wordt, dan word ik zenuwachtig. Dan word ik bang. Velen zeggen, maar verhef gij, Vader, uw aanschijn over ons. Ik ben er vast van overtuigd. Als het nou gaat over dankdag, wel, laten we de Vader eren. Om Christus wil.